NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is een Deens-Nederlandse filosofe en publiciste die in 2013 de prachtige tv-serie Licht op het Noorden maakte. En nu komt ze met Dus ik ben... er nog. En dat mogen we letterlijk nemen, want een jaar geleden werd ze op de fiets met haar dochtertje achterop aangereden door een auto en klapte ze op het wegdek, waarna een lange periode van herstel en revalidatie volgde. Maar gelukkig is ze er nog. Hier is Tine Jensen. Uw presentator is Petra Possel.
Ik kan niet onttrekken aan de indruk dat je een lichte kleur op je wangen kreeg. Dat het zo lang over jou ging in de aankondiging.
Ja, dat is even... Ja.
Dat is incasseren, hè?
Zeker, ja. Maar nu, het is Joost Prinsen, dat is prima incasseren.
Dat is heel fijn, ja. Incasseren. En het goede nieuws is, we gaan hier nog een uur mee door.
Ja, ook. Heerlijk.
Maar ik wil echt wel met je over je vak en filosofie praten. Voordat je denkt dat we alleen maar naar dat ongeluk van je gaan en dat dan nog 16 keer herbeleven. Nee, het is een uitgangspunt voor een tv-serie. En daar gaan we de grote levensvragen die dat bij jou oproept... en bij heel veel mensen, denk ik, daar gaan we het over hebben. Dit is donderdag 7 december, het programma Kunststof, Cultuur en Media van de NTR... van maandag tot en met vrijdag op Radio 1. Stine Jensen is dus mijn gast. En Stine Jensen en ik staan aan de vooravond van een belangrijke gebeurtenis. Haar deelname namelijk en mijn kijken naar Wie is de Mol.
Ja.
Een filosoof leeft van de twijfel... Welke afwegingen heb je gemaakt voordat je ja zei?
Geen enkele.
Was je gewoon volmondig ja?
Ja.
Was dat intuïtie? Wat was dat?
Het is het favoriete programma van mijn neefje Lars. En ook mijn dochter kijkt heel graag. En ik kijk zelf ook heel graag. Dus er was geen enkele twijfel.
Maar je moet allemaal best grote angsten overwinnen... als je meedoet aan Wie is de Mol. Soms moet je van iets hoogs afspringen... of iets, naar iets dieps duiken. Of sowieso gevaarlijke dingen doen. Fysiek gevaarlijk of wel geestelijk heel ingewikkeld. En dat je ook meteen je hele ziel en zaligheid blootlegt.
Ja, dus in dit geval heb ik niet gedaan wat ik normaal doe... vrij lang over de dingen nadenken en dan twijfelen en wikken wegen... heb ik niet gedaan.
Hoe beviel dat?
En bovendien is het natuurlijk ook zo bij zo'n soort programma... als je dingen niet durft, je durft ze echt niet... dan kun je ze gewoon niet doen. Dus dat kun je ze gewoon niet doen.
En dan doe je ze gewoon niet?
Dat doe je ze gewoon niet.
Heb jij dan ook al een lijst of dingen bedacht waarvan je denkt... ja, daar ga ik niet naartoe?
Ik had ontzettend veel dingen gezien in de vorige seizoen... waarvan ik dacht, nee, dat ook niet.
Is het al opgenomen eigenlijk?
Het is al opgenomen.
Ja. Je hebt namelijk
ik zeg er natuurlijk verder helemaal niets over.
Ja, jouw zus, je hebt een tweelingzus, Lotte. Ja. Lotte Jensen, zij is een uur ouder, dat moet ik er van haar bij zeggen...
Oké. Okay.
Vond ik zelf niet heel belangrijk.
Mijn grote zus Lotte.
Je grote zus Lotte, die... Ja, die vroeg zich af wie is de mol. Toen dacht ik, dan ben je één eigen tweeling... en dan heb je die informatie toch niet mogen delen. Is dat zo?
Je mag die informatie inderdaad niet delen.
Oh ja, maar nu hou je iets achter.
Je mag die informatie niet delen.
Ja, oké, okay. Dus ik hoef nu niet te vragen of je dat dan ook
je
niet...
Je hebt wel een vertrouwenspersoon.
Juist.
Die heb je.
Die heeft iedereen?
Die heeft iedereen. Je hebt dus één iemand met wie je van alles kan delen.
Ja.
En dat was in mijn geval toch wel mijn grote zus Lotte.
Ja.
Maar meer
ik begrijp nu ook, we hebben ook namelijk geprobeerd haar de telefoon te krijgen in deze uitzending. Nu snap ik ook waarom niet. Nee. Maar ik wil toch even luisteren naar, want er is een trailer geweest voor Wie is de Mol. Wie is de Mol is natuurlijk het populairste televisieprogramma waar iedereen naar uitkijkt in Nederland. En daarin zei jij het volgende over jezelf.
Ik ben Stine Jensen. Ik ben schrijver, filosoof. Jullie willen het hebben over geld. Ik ben niet zo'n goede leugenaar, maar ik ga wel liegen. Maar omdat ik het niet zo goed kan, ga ik wel zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. Misschien zelfs de waarheid liegen.
Dat is nog een stapje verder, Stine Jensen, dan wat we net deden, dat pingpongspelletje.
Ja.
Want je gaat gewoon de waarheid liegen.
Ja, dat kan. Ik heb ooit een boek geschreven over liegen. Het uitgangspunt daarvan was ook dat ik het zelf niet zo goed kon. Maar mensen wel bewonder die dat met groot gemak doen. Hè, die een telefoon opnemen en dan... waar ben je nu? En dan komt er een hele andere locatie. Of ze verzinnen maar wat ongelooflijk. Ik ben voor dat boek ook met meestervervalsers, detectives op pad geweest. Dat is fantastisch. Maar een van de dingen die ik heb geleerd uit die studie naar liegen is dat... als je het niet zo goed kan, moet je zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven.
Want dan kun je jezelf niet verraden. Ja. Althans, de kans op verraad is dan...
Die is klein.
Ja.
Dat geldt ook voor als je toch op de een of andere manier in een leugen verstrikt raakt. En je moet een verhaal zien te herhalen, waar dan ook. Dan blijf dan zo dicht mogelijk bij de waarheid.
En als we dan kijken naar het vak van schrijven. Jij schrijft... boeken die dicht bij je eigen werkelijkheid liggen.
Ja.
Die heel vaak uit een persoonlijk motief voortkomen. Dus jij kunt jezelf heel goed inbeelden dat waarover je schrijft en wat je onderzoekt en welke filosofie je uit de kast trekt, zullen we maar zeggen. Om dat te doen. Een romancier trekt een wereld op in de verbeelding. Is dat dan ook een manier van schrijven die heel ver van je af ligt? Het volledig verzinnen.
Ik heb het één keer gedaan, een roman schrijven. En ik vond dat moeilijk.
Omdat je gepubliceerd?
Ja, zeker. Ja. Die heette Dr. Jess. En ik vond het moeilijk, omdat je daar heb je zoveel vrijheid. Hey, je kan elke zin kan opnieuw verzonnen worden. Dat hele verhaal. En ik vind het makkelijker om dichter bij de waarheid te blijven. En dan kun je kunt ook van jezelf... Je kunt jezelf een beetje tot een personage maken in een verhaal.
Ja.
En je kunt één aspect van jezelf eruit halen en dat wat opblazen. Bijvoorbeeld in dat boek van het liegen heb ik mijzelf tot een soort snuffelaar gebombardeerd. Tot een megasnuffelaar die onder de bedden duikt, vuilniszakken openmaakt. Het liefst als Sherlock Holmes door het leven gaat. Dat heb ik wat opgeblazen. Dat kun je ook met non-fictie. Kun je een eigenschap van jezelf vergroten die er wel is.
En dat kun je ook bij televisie.
Ja.
Want feitelijk heb jij jezelf nu ingezet en je eigen verhaal, en dat heb je de vorige keer en die keer ervoor ook al gedaan, hè? In de serie, de Human-serie, de vierdelige Human-serie. Dus ik ben er nog, is het deze keer. Want dus ik ben, dat is zeg maar, dat zijn altijd de eerste drie woorden van je serie. En dan vervolgens is er een kwestie en die is dat je ruim een jaar geleden met je dochtertje achter op de fiets werd aangereden door een auto in het drukke Amsterdamse verkeer. Je werd gelanceerd. Je liep veel bruske schade op. Maar gelukkig werden jullie beiden gered. Althans, jullie hebben het overleefd. Maar die klap die bracht heel veel teweeg. En dat is aanleiding geweest voor levensvragen die je in deze vierdelige serie behandelt. De eerste is zondag
dat
al
klopt.
Geweest.
Ja. Ja.
En dan denk ik ook meteen, heb jij jezelf dan ook een klein beetje als personage in je eigen televisieserie gezien?
Nee, dat niet. Want dit was natuurlijk, dit is echt gebeurd en het was ook tamelijk existentieel.
Dus het ligt helemaal bij je. Daar is niks gespeeld aan.
Nee, daar is niks gespeeld aan. Dit zijn oprechte vragen waar ik mee zat.
Ja.
En dit overkomt natuurlijk niet alleen mij. Het was net de opening van het journaal, zag ik. Dus dat er per jaar, 21.700 gewonden in het verkeer.
Ik zag het ook.
En 627 doden, zoiets. Opening journaal, dus meer verkeersdoden.
Ja, nou, dit is ook de voorkant van het Parool van vanavond. Meer ongevallen door rijgedrag en drukte. Mensen zijn agressiever, zitten ook vaak met de mobiele telefoon. En het is gewoon heel druk in
precies.
Het verkeer.
Precies, en het is dus ook... Weet je, er is een statistische kans dat dit je overkomt. Maar je rekent daar niet op. Je leeft gewoon.
Ja.
Maar dit overkwam mij dus wel. En ik kwam ook thuis te zitten. En ik was ook toegetakeld. En ik had echt existentiële vragen. En toen we ook de eerste redactievergadering hadden van waar gaan we het over hebben, ik dacht, ja, dit houdt mij zo bezig.
Want ik begreep dat in de eerste instantie de bedoeling was dat je een serie over angst ging maken.
Ja, dat stond al eigenlijk al.
De belangrijkste drijfveer, maar ook gevoelen van de mens, wordt er vaak gezegd.
Ja, precies.
Maar jij zei, doe dat angst maar overboord. Ik heb grotere vragen. Ik heb iets wat meer actueel is voor mij op dit moment.
Ja, en het was zo actueel. En op het moment dat ik erover begon te vertellen, kwamen de anderen in de redactie ook met soortgelijke verhalen. Want veel mensen blijken toch zoiets te hebben meegemaakt. Hè? Dat ze in ieder geval, dit betekende voor mij een soort kruispunt, waar ik opnieuw ging nadenken van, hoe leef ik eigenlijk? Hoe heb ik geleefd? Waar heb ik spijt van? Wat wil ik nog veranderen? De kwetsbaarheid, willekeurigheid.
Het kan zomaar afgelopen zijn.
Maar ook echt zomaar. En ik had dat niet eerder zo beseft. Hoewel je het weet, en je zegt het ook wel eens, had ik het niet eerder zo doorvoeld. Echt die grillige willekeur van het een op het andere moment.
Dat een willekeur, want het heeft geen enkele zin.
Geen enkele betekenis, geen enkele zin.
Je was gewoon op die plek op het verkeerde tijdstip.
Precies. En that's it. En dat is zo'n grillige willekeur. En dat had ik voor het eerst zo ervaren. In gesprekken met anderen, veel mensen hebben zoiets meegemaakt. Sommigen zijn een partner verloren van het een op het andere moment. Ja. Die een verkeersweg overstak.
Ja.
Of weet je, dat die dingen gebeuren. Je kunt er eigenlijk niet.
Je kan er niet op anticiperen.
Je kan er ook niet op anticiperen.
Het heeft ook geen nut. Of je weet niet precies wat het zou kunnen hebben.
Precies, maar wat wel. Kijk, als je er nog wel bent en je overleeft zoiets wel, dan kun je er natuurlijk wel op reflecteren. En dat is wel wat we in deze serie hebben gedaan. Dan kun je natuurlijk wel echt afvragen van, wat betekent dit? Hoe zal ik dat gegeven, wat ik nu zo ontzettend gevoeld heb, meenemen in mijn leven? Wat doe ik daarmee? Want ik kan niet zomaar even weer de draad oppakken. Ja, een deel van de mensen kan dat wel. Het schijnt dat na zo'n ongeval, mijn situatie, ik was ook even buiten bewustzijn.
Dus noemen ze dat een traumatische gebeurtenis?
Ja, een traumatische gebeurtenis, zou je het noemen. Dat een derde van de mensen die pakt eigenlijk wel de draad gewoon weer op.
Mm-hmm.
Een derde van de mensen die gaat, komt er sterker, vitaler, levenslustiger uit. Hè? Die denkt nu volop leven, carpe diem. En een derde, die wordt depressief. Die wordt teruggeworpen, somber. En bij mij was dat laatste het geval, omdat ik zat echt met die volstrekte willekeur.
Zat met een fysieke, ook toch wel een fysieke beschadiging.
Precies.
Dat je hoofdpijn had, dat je niet kon functioneren, dat je permanent vermoeid was, begrepen.
Nee, dat klopt. En alle prikkels waren te veel, geluid was te veel. Ik hou van naar de film gaan. Ik ging weer naar de film, ik zat 5 minuten in de bioscoop. Ik kon het niet verdragen. Dat is een van mijn lievelingshobby's. Ja. Ik dacht, wat krijgen we nou? Het zal toch niet zo zijn dat ik de film, weet je, wat mij betekenis geeft en plezier geeft. Dat ik niet meer naar
dat
de film.
Dat niet meer kan.
Dat niet meer kan.
Wat waren, want we zien ze terug in deze serie, hè? Maar wat zijn voor jou de belangrijkste onderwerpen die onderzocht moesten worden? Want dat is het eigenlijk, een onderzoek.
Ja.
Wat voor het soort televisie het. Wat je maakt.
Nou, voor mij een van de onderwerpen was die kwetsbaarheid van het leven. En een soort die grillige willekeur. En kun je er nu wel of niet betekenis aan toekennen? Hoe ga je er eigenlijk mee om?
Ja.
Met een traumatische ervaring.
Ik geloof dat ook de kwestie voorbij kwam. Kun je het een plekje geven?
Ja, dat is heel.
Vond ik trouwens een heel prettige stukje. Dat doe je samen met filosoof Desanne van Brederode, die ook boeken schrijft. En dat komt er bijna kotsend uit, die mededeling. Iets een plekje geven.
Ja, zij,
dat was mij uit het hart gegrepen.
Ja. Kun je het een plekje geven? Zij zegt ook heel mooi van, weet je, het leven is niet dat je een doosje kleurpotloden hebt en dan doen we daar het rode kleurpotlood.
Het klinkt als de kleuterschool.
Ja, als de kleuterschool. Dus daar reageert zij met hart en ziel adequaat tegen zo'n soort uitdrukking. Dat kan niet. Verleden, heden, toekomst lopen door elkaar heen. Het werkt niet zo dat je dat in een boxje, een traumatische ervaring kunt wegstoppen. Dat heb jij ook meegemaakt. Met het verlies van een partner. Je kunt dat toch niet.
Nee, en een plekje geven, dat vind ik. Dat maakt het ook een beetje alsof het een afgerond geheel is.
Ja.
Waar je de deur van dicht hebt gedaan. En dat kan ik me niet voorstellen eigenlijk.
Nee, het kan niet. Maar ik merkte bij mezelf wel dat ik aanvankelijk wel zo reageerde. Van, dat hebben we meegemaakt. Nou ja, we gaan gewoon door.
Het is
door.
Een verhaal geworden.
Het is een verhaal, we gaan door.
Maar dat was dus niet zo, hè?
Want
de werkelijkheid is weer barstiger.
Ja, die is weer barstiger.
En het
popt
op allerlei manieren in je leven, popt het op. Dat zien we ook, dat wordt visueel gemaakt. Het is televisie. En dan zien we ook dat er heel veel verwarring bij jou plaatsvindt. Verwarring over, heb ik spijt? Doe ik de dingen wel goed? Werk ik niet te hard? Ben ik wel genoeg in het hier en nu aan het leven? Moet ik niet in een tuin gaan wonen?
Moet ik niet de stad uit? Weg van dat drukke verkeer? Ja. Weet je wat, nu, het kan ook. Ik ben er immers nog.
Ja.
Dus leef ik mijn leven zoals ik het wil? En een van de mooiste dingen uit de tweede aflevering is eigenlijk die spijtlijst. Dus dat er een soort universele top 5 spijtlijst is, die een verpleegkundige, Bronnie Ware, mensen heeft voorgelegd op een sterfbed. Waar heb je spijt van als je terugkijkt op je leven? En dan komen mensen met 5 antwoorden. Heel vaak komen ze met dezelfde.
En dat zijn?
Ik heb spijt van dat ik te hard heb gewerkt. Ik heb spijt van dat ik niet genoeg tijd met mijn vrienden en dierbaren heb doorgebracht. Dat ik niet genoeg mezelf ben geweest. Mijn gevoelens niet genoeg heb geuit en mezelf niet heb toegestaan gelukkig te zijn. Een mooie formulering ook, hè? Mezelf niet heb toegestaan om. Dus
dat betekent eigenlijk dat dus, als ik het even heel plat mag samenvatten, dat de meeste mensen met een soort kurk tussen de billen leven en niet vrij zijn.
Niet vrij zijn, maar ja, dat is ook logisch, want je helemaal vrij zijn, dat ben je ook niet. Hè? Je komt uit een bepaald gezin met bepaalde normen, waarden en ideeën over hoe het hoort. Je kan ook niet zomaar zeggen niet werken.
Nee.
Je kan wel zeggen, ik ga nu de dag plukken. Maar ja, 24 uur per dag de dag plukken. Wat is dat dan weer? Ja.
Dus dat het is ook hedonistische
niet
genieten.
Zo eenvoudig. Maar ik wist wel van oké, ik kan wel. Het is aardig om nu alvast zo'n spijtlijst te onderzoeken. Want ik kom wel uit een cultuur, een opvoeding waarin het spijt hebben wel erg aanwezig is. Hè? Het morele geweten, maakbaarheidscultuur.
Dan dus heb je het dan over de Scandinavische klei waar je uitkomt?
Zeker, ja. Ja.
Daar heeft men een heel sterk moreel besef.
Zeker, want als je het idee hebt dat het leven maakbaar is en dat je een keuze hebt, dan heb je ook dus invloed op de gebeurtenissen. Dus dan had je ook 5 minuten eerder of later van huis kunnen vertrekken of iets harder of zachter kunnen fietsen. Je hebt altijd een keuzemoment. En dat maakt ook dat je altijd verantwoordelijk bent. Ja.
Terwijl de Zuid-Europese mens juist meer zoiets heeft van het lot overkomt mij. Ja. En af en toe gooi je eens een dubbeltje bij Maria in de kelder.
Precies. En ik hoorde laatst, dat was bij yoga, hoorde ik eigenlijk een heel mooi midden. Dat heet de 40-60 regel. 40% heb je dan zelf in de hand. 60% is toch wat het universum je geeft, wat je overkomt. Alleen ze drukken dat heel positief uit. En zeggen niet de volstrekte willekeur van het grillige universum. Nee, maar the gift of the universe. Dus wat universum,
maar dat geeft toch de suggestie dat wij nog enige controle hebben over ons eigen leven. Dat willen we ook graag denken,
dat
natuurlijk.
Zeker. Dat,
maar goed, jij komt dan uit een hele noordelijke cultuur. De Scandinavische cultuur, de Nordic culture. Ja. En daarin word je met een enorm mooi reëel besef ben je grootgebracht.
Ja.
En dan betekent dus ook dat zit behoorlijk op slot dan meteen. Ook streng voor jezelf.
Ja, het is precies. Dat komt er ook bij kijken.
Ja.
Maar tegelijkertijd ook wel een soort relaxte ontspannenheid ook wel, hoor. Dat je, het is niet een en al soort streng. Dat klinkt bijna calvinistisch. Hè. Dat is het niet.
Je moet altijd aan Sjöwall en Wallen denken.
Ja. Waarom?
Omdat ik heb altijd het idee dat depressie meer ruimte krijgt in de Scandinavische cultuur dan in de zuidelijke.
Ja, een soort mijmerende melancholie.
Ja. En altijd een beetje in zo'n lange grijze jas met zo'n sigaret op de
lip. Maar ik vind dat ook wel prachtig, want eigenlijk, dat zit ook in die tweede aflevering, een Deense filosoof, Sven Brinkman, die zegt dat we eigenlijk nu in een samenleving zitten waar we heel erg toekomstgericht zijn. We denken helemaal niet zoveel aan het verleden. En hij zegt, sta stil. Kijk weer wat je wortels zijn. En hij wil dat die Deense melancholie weer afstoffen. Hij heeft het erover dat we nu zo druk zijn. Wat doe ik morgen? Wat doe ik overmorgen? Productiviteit. Wat zijn de plannen? En dat herken ik. En hij zegt, nee, we moeten misschien weer even terug naar die melancholie. En durven zwelgen in het verleden. En we hebben er bekende en beroemde filosofen die ons de handvatten bieden, zoals Søren Kierkegaard.
Ja.
Die ook met het prachtige begrip reflexief verdriet komt. Die zegt, het is zinvol om je keuzes te herdenken, daarover te piekeren, daarover te mijmeren, over al die afslagen. Ja, daar zit natuurlijk een prachtige Scandinavische traditie ook.
Dus jij bent een kolfje naar de hand van deze filosofen en denkers. Want jij doet eigenlijk niks anders in deze serie dan pas op de plaats maken en over je schouder terugkijken. Dat doe je heel veel.
Ja.
Wat is er gebeurd? Waar kom ik vandaan?
Ja.
Ja. En waar heb ik een goede afslag genomen? Waar heb ik spijt van?
Ja, en soms, als ik het niet zelf doe, dan komt het toch uit dat universum binnenvliegen. Want laatst, dat is zo mooi, ik heb het ook op mijn bureau gezet. Een van de adviezen in de eerste aflevering is voor carpe diem, voor je te herinneren, bewustwording van die sterfelijkheid en dat je nu leeft en dat je het ieder ogenblik afgelopen kan zijn, is dat je elke dag een soort doodsmomentje inbouwt, dat je er echt bewust bij stilstaat. En ik doe dat zelf heel, heel weinig, moet ik zeggen. Maar soms dan gebeurt het voor mij. Mijn dochter die had onlangs had ze mij een zelfgevouwen vliegtuigje gestuurd. En daar had ze een tekstje op geschreven. Mama, je werkt te hard. Je moet meer met mij spelen. Nou, dat vond ik zo ontroerend. En dat vliegtuigje staat nu op mijn bureau.
Weet en je, maar werken, zo... want je blijft wel gewoon aan het bureau doorwerken.
Ik ben nu weer opgeknapt. Ik ben weer volop aan het werk. Maar denk ik, oh ja, weet je wel niet.
Nou ja, dat vond ik ook wel een
prachtig. Stuurt mijn dochter zo'n boodschapje, een vliegtuigje uit het universum. Is toch prachtig?
Nou, je hebt sowieso wel de indruk dat jouw dochter heel goed weet hoe ze moet leven. Als je naar de serie kijkt, zie je haar met groot plezier met de varkens spelen. In boomhutten en andere leuke dingen doen die wij als kinderen allemaal toch enigszins geïnspireerd door Pippi Langkous wilden. En we zien de moeder, de schrijver, de filosoof in haar hoofd zitten en werken. En ik bedoel, ik zat dat allemaal te bekijken vandaag en toen had ik ongeveer 1,5 kilo boek naast me liggen. Dit is wat er de afgelopen maand van jou is verschenen. We hebben hier een heel dik opvoedkundig boek. Dan hebben we een box waar emotiekaarten in zitten. Dan hebben we hier een kinderboek en nog een kinderboek. En dat heet Alles wat ik voel. Nou, alles wat ik voelde vandaag was... ik heb het idee dat Stine Jensen nog steeds als een beest aan het werk is.
Nee, dat valt erg mee.
Ja? Is dit gewoon toevallig?
Ja, of? Het komt toevallig uit. Een aantal dingen lagen er al. Zoals dat Alles wat ik voel was eigenlijk al af. En verscheen een jaar later. Het feestje in mijn hoofd is een boek over geluk. En dat is was heerlijk om te doen. Heel ontspannen. Was ook gesprekken
voelde
met
niet
kinderen
als werk.
Over geluk. En die emotiebox...
Daar gaan we nog wel even naartoe.
Ja, en dit deed ik samen met iemand, de opvoeders.
Frank Meester, ook een filosoof. Ja,
dus het maakt het ook licht, hè, als je samenwerkt. Hè. Je doet dat nooit helemaal alleen.
En dit was ook eigenlijk een voortvloeisel uit de vorige serie. Die ging over opvoeding. Ja. Komen we ongetwijfeld over te spreken. Ik wil toch nog even een paar fragmentjes laten horen van de serie die nu te zien is. Die is overigens altijd te zien op zondags in de middag bij Human. 1 aflevering is al geweest, de volgende nog 3. Machtig interessant. De 2e aflevering gaat over spijt. Daar had je het al over. En we luisteren even naar jou, want het gaat erover waar je spijt van hebt.
One of my biggest pains in my life. This is my divorce. And the divorce of my parents. How could so that transform that painful grief into something with joy?
I can take you to a fado house tonight. And we can listen to beautiful voices that can free the bird of grief.
Dit is eigenlijk best fijn. Een potje samen alleen somber in het donker. Zoiets wil ik ook in Nederland. 1 avondje per week lekker stilstaan bij alle pijn en alle spijt eruit snotteren. Een plek om mijn scheiding te verwerken. Maar ook alle genomen en niet genomen afslagen goed te doorvoelen. En dan in de taal waarin ik leef en adem. Een melancholisch Deens-Portugees sausje over mijn Hollandse nuchterheid.
Free the bird of grief. Mooie uitspraak van de Portugese dame die jou op sleeptouw nam. Na een fado-zangeres. Ben je nou nog aan het zoeken eigenlijk naar die plek? Want dit klinkt fantastisch dat je op zoek gaat naar die Deens-Nederlands plek waar je de melancholie een avondje per week kunt laten kunt vieren als het ware.
Ja, ik hoor dit weer en ik denk ja.
Ja. En je was het ook meteen weer, net zoals een vakantie, weer vergeten hoe het was.
Ja, al gauw zit je weer in de agenda en in je dagelijks leven. Maar ik hoorde het weer en dacht, ja, dit was echt mooi in Portugal. Hè, dat ze daar dat tot een cultuur verheffen. Ja. Hè, dat zwelgen in je gevoel en verdriet en dat een plek geven.
Zo Duits, heet dat, geloof ik. Ja.
Grief with joy, ook zo mooi. Rauw, maar toch met ook een opgewekt randje eraan. Heel veel gevoelens tegelijkertijd in één begrip.
Maar dan zit je daar met je Scandinavische natuur.
Ja, die klanken. Ik herinner me nog dat ik daar zat in Portugal. Die klanken begonnen van die vrouw. Ik schoot helemaal vol. Meteen bij haar stem eigenlijk. Soms kan dat gebeuren, dat de stem direct binnenkomt. Dat is ook precies de bedoeling. En naast mij zat die fantastische vrouw die mij alles leerde over Fado en Saudade. Die was al helemaal lek. Die zat al helemaal te snotteren. Er was een stop uit haar getrokken. Nou, liet zich helemaal gaan. En ik keek naar haar. Ik dacht, oh, wat heerlijk. Dit wil ik ook. En toch was er een soort bewustzijn en slikte ik net in. Ik ben natuurlijk jaren daarin getraind. Dus,
je werd goed beheerst, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja, maar tegelijkertijd na dat ongeluk een stuk minder. Gaat die stop veel gemakkelijker los. Kan ook leeftijd zijn, dat ik denk, wat maakt het ook uit.
Hè? Oh god, waar gaan we naartoe? René Passet, er zijn files.
Ja, maar niet meer zoveel als 5:30 vanavond. Toen er bijna 1000 kilometer in Nederland stond. Nee, het gaat echt wel een stuk beter inmiddels. Maar bij Amsterdam was een ongeluk op de A1 bij knooppunt Diemen. Vanuit de stad naar Amersfoort. En de berging is bijna klaar, maar voorlopig staat het nog hartstikke vast op de A10 daardoor. Op de A10 Noord tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 6 kilometer. En zelfs 8 kilometer op de A10 Zuid vanaf knooppunt de Nieuwemeer naar het knooppunt Watergraafsmeer. En daar ga je dan de A1 op. Nog even geduld. Op de A2 Utrecht en Bos nog 10 minuten erbij bij knooppunt Empel. En ook de A58 is wel het vermelden waard. Tilburg-Breda, daar ligt namelijk een kerstboom op de weg bij Ulvenhout.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Ja, dit is de tijd dat de kerstbomen op de weg liggen.
Ja.
En ook oversteken, zonder uit te kijken, denk ik.
De dat kerstbomen, soort... ja.
Daar krijgen we echt toestanden van. Dit is het programma Kunststof. En in Kunststof heb ik vandaag de gast Stine Jensen. Ze is schrijver, ze is filosoof. Ze is het gezicht en de stem en de aanwezigheid, de persoonlijkheid van van de vierdelige televisieserie Dus Ik Ben... Er nog, want dat er nog is omdat ze aangereden is met een auto ruim een jaar geleden in oktober vorig jaar met haar dochtertje op de fiets. En dat heeft ze overleefd en haar dochtertje ook, goddank. Maar het heeft haar wel op scherp gezet. Het heeft haar pas op de plaats doen maken. Je hebt gekeken naar je leven, de momenten dat je spijt had. De momenten dat je zei van, ik moet misschien de melancholie weer een plek geven of toelaten in mijn bestaan.
Ja.
En stilstaan eigenlijk bij mijn verdriet. Bijvoorbeeld het verdriet van de scheiding van mijzelf en de scheiding van mijn ouders.
Ja, voor een deel bij alles wat ik voel.
Ja.
Ja.
En jij, want
zodat ik later niet op mijn sterfbed zeg, ik wou dat ik mijn gevoelens meer had geuit, bijvoorbeeld. Dat is ook een van de redenen dat ik die box vol emoties heb gemaakt, de kaarten. Met erop een emotie. En dat doe ik ook elke avond nu met mijn dochter. Laat ik haar een kaart trekken. En dan beantwoordt zij de vraag. Een vraag over moed of over je thuisvoelen. Of over melancholie. Zodat ze meer emoties leert kennen dan alleen maar smiley en frowny. Leuk, niet leuk. Verdrietig, boos of blij. En dat ze het veel rijker. En dat er mag zijn. Dat ze dat mag uit en doorvoelen. Dus ik vind dat eigenlijk heel mooi om dat begrip melancholie ook af te stoffen. Dat ben ik helemaal eens met Sven Brinkman. Laten we dat afstoffen. En,
dat is een algemene these van Brinkman, zoals je er nu uit de doeken hebt gedaan. Maar dat wordt allemaal wel gekoppeld aan jouw persoonlijke geschiedenis. Hoe is dat voor jou om eigenlijk je eigen gebeurtenissen en je eigen leven zo in te zetten voor of het nou een boek is of televisie, zoals in dit geval?
Voor een deel denk ik dat wat ik meemaak, dat is persoonlijk, maar het is nooit zo heel persoonlijk. Mm-hmm. Mensen herkennen zich, kruispunten zijn natuurlijk universeel.
Maar moest je wat overwinnen om
natuurlijk. Ik moet altijd wat overwinnen, maar het is natuurlijk een verschil of je zelf iets opschrijft, of je maakt iets, of dat je erover praat. Mm-hmm. Zoals hier op radio. Ja. Dat vind ik lastiger. Want dan heb je natuurlijk niet die vorm helemaal zelf in de hand. Hè? Dan kun je niet.
Je kan niet monteren.
Precies.
Je kan niet een voice-over doen.
Nee, je kan niet. Dus je kan het minder makkelijk vormgeven. En dan heb je meer het rauwe persoonlijke. En dat vind ik ingewikkelder.
Want ik merkte net ook aan je, toen ik dat fragment liet horen en dat jij het hebt over de pijn van de scheiding, dan merk ik daarna aan je dat je het daar niet over wil hebben. Dat is, het geeft niks hoor, want we hoeven het er helemaal niet over te hebben.
Nee, en tegelijkertijd.
Want dat denk jij wel, hè? Ik zie jou dan denken van hoe maak ik deze bocht zo ruim mogelijk dat ik links had.
Hoe maken we hier een prachtige universele filosofie van? Wie is er niet gescheiden in deze tijd en wat doet het met een mens?
Ik had het niet kunnen verzinnen.
Maar jij toch ook?
Maar je mag alles aan mij vragen. Ja. Ik ben een open boek.
Ja, jij bent ook gescheiden.
Ik ben ook gescheiden en ik ben weduwe. Wat kan ik nog meer verzinnen? Ik heb eigenlijk alles beleefd.
Ben je altijd een open boek geweest?
Nee, ik heb besloten een open boek te zijn. Want open boek is de beste verdediging.
Ja, maar waarom zouden we ons moeten verdedigen?
Dat moeten we toch. We moeten ons wapenen in het bestaan. Dus je kan beter gewoon heel veel neerleggen. Ik vind dit trouwens wel ingewikkeld hoor, dat je mij zit te interviewen. Daar moet ik er wel even bij zijn.
Het is wel wezenlijk, want we hebben het hier over het persoonlijke, toch?
En ik zou het dus heel lastig vinden om op de persoon over bepaalde kwesties in mijn leven te praten. Terwijl ik het helemaal niet lastig vind om jou erover te bevragen.
Oké, dus over
dat is ingewikkelder. Het is makkelijker. Ik vind het makkelijker om hele intieme vragen aan jou te stellen.
Ja.
Dan hele intieme vragen van jou te beantwoorden.
Ja, en toch is intimiteit voor mij wel iets van twee mensen. Het is iets wat je deelt.
Maar dus kunnen we dan niet net doen alsof we intiem zijn hier?
Ja, zeker.
Ik weet wel dat er 100.000 andere mensen bij zijn, maar dat doen we gewoon even net dat ze.
Ja, maar het zijn hele intieme dingen, vind je niet? Scheiding vind ik echt heel intiem.
Tuurlijk, maar jij
het hangt misschien van de scheiding af, hè, als die heel soepel ligt.
Ik hoef niet te weten hoe jouw scheiding is verlopen. Ik vind het interessant om te zien dat jij die scheiding noemt in een televisieprogramma waarmee je toch gewoon heel publiek gaat.
Nou, weet je, uiteindelijk vind ik wel dat het daar pas echt interessant wordt, als ik eerlijk ben.
Ja.
Want alleen dan heeft het zin. Alleen dan onderzoek je echt de waarheid. Anders ben je toch televisie aan het spelen of televisie aan het maken. En het gaat mij wel om het echte. Dus ik kan daar ook een ander antwoord geven of mezelf verstoppen. Maar ik denk, nee. Weet je, dit hoort bij het leven.
Ja,
dit,
want het gaat over spijt. Ja. Het gaat over momenten die cruciaal zijn geweest.
Precies, en ik ben ook oprecht op onderzoek uit. Dus ik wil het ook oprecht weten. Ik ben oprecht benieuwd van, goh, is dan die soldaat of die vader een soort therapie voor de scheiding? Daar is toch niks leuks aan? Ze noemt het joy with grief.
Ja.
Nou, doe mij ook de joy dan maar. Geef mij een cursus. Weet je hoe daar? Dus ik ben oprecht nieuwsgierig. En ik denk, als niet iets op het spel staat, en dat mag ook iets persoonlijks zijn, dan kom je niet tot echte antwoorden, wezenlijke antwoorden.
En dan kom je eigenlijk ook niet tot echte televisie.
Nee, waarschijnlijk ook niet. Maar daar ging het mij wel om. Want wat anders, dit was echt een heel existentieel moment.
Er zitten nog wel een paar van die momenten. Want er is bijvoorbeeld ook een moment, dan kies je voor de familieopstelling. Dat is natuurlijk een klassiek gegeven. Mensen gaan vaak in therapie en dan komt er op een gegeven moment een familieopstelling voorbij. En dan leg eens uit wat er met jou gebeurde en de familieopstelling.
Ik vond dat heel leuk en spannend om te doen. Ja. In deze serie doe ik een aantal therapieën. Want als mensen een trauma hebben, dan is er een soort markt aan therapieën beschikbaar. En ik doe er een aantal. Een daarvan is die familieopstelling. En dat vond ik natuurlijk erg spannend. Ook omdat gefilmd werd. Maar ik weet natuurlijk wel, er is montage. En het wordt nooit, weet je, die echte pijnlijke persoonlijke dingen waar een kijker niet zoveel mee heeft of aan heeft. Dat hoeft niet getoond te worden. Daar ben ik bij.
Ja,
maar ik vond het wel heel fascinerend.
Daar heb je een fiat over.
Ik vond het, precies. Ik vond het wel heel, heel interessant en fascinerend om te doen. Want ook dat is je familie en waar je uitkomt is natuurlijk zo wezenlijk voor hoe je in het leven staat. Je familielijn, dat is je erfenis. Daar heb je de normen en waarden mee gekregen, maar ook levensfilosofie, wijsheid van hoe te leven of hoe juist niet. Hè, zo wil ik het niet doen. Dus daar begint het wel, dat je uit zo'n clubje van twee voortkomt, zoals iemand het heel mooi zegt.
Wat er leuk aan is dat je in de eerste instantie daarin gaat met het idee, met een verhaal over zelfstandigheid en autonomie.
Ja.
Dat is eigenlijk alsof je je bijna losgezongen hebt van welke club dan ook. Je houdt ook niet van clubjes, dat zeg je ook zeer expliciet. Ja. Je bent een schrijver, je zit op een kamer en je zit deels in je hoofd. Dat zeg ik nu even heel kort door de bocht. Maar dan gaan we dus die, met jou die familieopstelling in.
Ja.
En dan
ontkom je niet aan dat clubje dat familie heet of alle mensen die daaraan vast en omheen zitten.
Ja. En dan zie je ook dat er veel meer verband is dan je ooit had durven.
En dat vind ik ook, vond ik heel mooi om te ervaren, die verbinding.
En je vond het zelfs ontroerend.
Ja, want kijk, Henk Oosterling, filosoof, die zegt het ook zo mooi eigenlijk in die uitzending. Die zegt, wij leren dat. Dat we zo'n autonoom individu zijn. Dat leren wij hier. En als filosoof leer je het 100.000 keer harder. Want dan moet je ook nog eens heel zelfstandig als een individu denken. Je eigen gedachten, autonomie ontwikkelen. Dat is een heel hoog goed. Dat is ook een belangrijk goed.
Ja.
Daar niet van. Maar het is wel een constructie. En je bent natuurlijk niet autonoom. Je bent altijd verbonden aan andere mensen. En het is daar zit veel waarde in, die verbinding. En ook het besef daarvan. En ik doe ook een andere therapie trouwens in de serie. Dat is een soort ademtherapie.
Ja.
Dat was ook heel heftig, maar dat vond ik ook heel mooi. Want je leven begint met adem en ja, dan is er een laatste adem.
Ja.
Dus die adem is zo cruciaal. En daarin had ik een soortgelijke ervaring dat ik met mijn dochter en moeder. Het klinkt echt bizar als ik het trouwens op de radio zeg, maar waarom ook niet? We zitten intiem met z'n tweeën.
Ik dacht, ik laat je nog even leeglopen.
Ja, ik loop helemaal leeg hier. Nee, maar dat wij daar met elkaar verbonden zijn in een universum. En dat is, ik vond dat wel heel mooi. Henk Oosterling die noemt het relationele autonomie.
Want dat doe jij wel heel slim, is me opgevallen. Of dat doen jullie makers heel slim, deze ploeg die dit programma maakt. Is dat het toch niet een happiness light wordt. Want daar kun je zomaar heen glijden. Dat het zo'n damesblaadje is waarin we, voordat we het weten, zitten we een beetje in een yoga, op een yogamatje heel erg naar onze navel te staren. Jij haalt wel, er komt wel, je boort wel iets anders aan.
Ja,
iets verder dan zeg maar toch wat voor mij soms overkomt als de oppervlakkige maar zonder, markt van jezelf zoeken.
Ja, precies, maar zonder afbreuk te doen aan die markt die ook wel daar waar ook mooie dingen in zitten.
Ja. Want dat is een verwarrend element in de wereld van nu. De westerse, Europese wereld waarin wij leven, is dat je grijpt naar allerlei dingen, ook om houvast te zoeken, omdat je er eigenlijk ook geen bal meer van snapt, denk ik. Of in de war raakt.
Ja, en voor een deel. Daar halen we heel veel hoop uit. Dat je dat zelf kunt redden, ontwikkelen, kunt verbeteren. Dat je je kunt laten coachen. Dat je dat zelf altijd maar overeind kunt houden.
Ja. Jij trekt dan heel snel een boek uit de kast. Jij bent iemand die een beroep doet op filosofen.
Nou, wat we wel doen in deze serie is dat er mooie inzichten en termen zijn in de filosofie.
Mm-hmm.
En ik vind een daarvan vind ik bijvoorbeeld wel die relationele autonomie.
Mm-hmm.
Of zo'n begrip als saudaat. Of non-dualisme hebben we ooit een aflevering over gemaakt. Dus dat we dat wel onderzoeken en verkennen. Zonder dat het een heel hoofdelijk iets wordt. Hè? Zonder dat een boek het antwoord kan geven. Want Kijk, ik heb na dat ongeluk niet gedacht van, goh, even kijken wat Plato erover zegt, over een traumatische gebeurtenis.
Zo vind ik wel een geruststelling.
Echt niet, weet je wel. Dat was echt de basis vinden je lijf. Ja. Dat gaat over mijn lijf, dat gaat over ademen. Dat gaat niet over een rijtje filosofen, wat die te berden hebben gebracht over, helemaal niet. Dus zo werkt het niet.
Er is iemand die heel dicht bij jou staat. Dat is natuurlijk Lotte, je tweelingzus. Eén eigen tweelingzus. Jullie lijken eigenlijk heel erg op elkaar, terwijl jullie niet op elkaar lijken. Tenminste, dat is mijn oppervlakkige analyse. Uiterlijk lijken jullie op elkaar, maar ook helemaal niet.
Mm-hmm.
En we hebben haar gevraagd van hoe zij daar tegenaan keek bij dit moment. En zij zegt dat ongeluk was voor Stine wel een breukmoment. Stine is er redelijk uitgekomen. Ze heeft het omgezet in iets productiefs. Het lijkt mij dat ze iets persoonlijker is geworden. Ze heeft minder de pose van een filosoof. Ze komt natuurlijker over in interviews, op tv. Ze staat dichter bij zichzelf en laat zich minder leiden door de waan van de dag. Maar dit is natuurlijk een observatie van het zusje, maar liefst 1 uur ouder en wijzer.
Mooie observatie. Ik denk dat het klopt. Ja. Ik denk gewoon op een bepaalde manier zo'n ongeluk. Daarna denk je gewoon minder bullshit. Weet je, wat maakt het eigenlijk uit om de waarheid te spreken, om eerlijk te zijn, daar gaat het om. Mm-hmm. Dus of om dicht bij jezelf te staan, of je hoeft niet per se de filosoof uithangen. Ik had eigenlijk toch nog een vraag aan jou. Want jij zei gelukkig maar, hè, dat je niet Plato en Aristoteles uit de kast trok nadat je. En ik was eigenlijk benieuwd wat dan bijvoorbeeld jou houvast geeft.
Niet in ieder geval. Bedoel je na een traumatische gebeurtenis?
Ja, want waar zoeken mensen het dan eigenlijk?
Ik zoek het niet in de Bijbel, alhoewel ik er wel mee grootgebracht ben. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat wel doen.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
In religie kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar goed, dat was bij mij dus niet zo.
Spiritualiteit en religie, absoluut.
Ik in intense contacten met andere mensen.
Ah ja, ja.
Dus ik ben eigenlijk andere mensen op gaan zoeken.
Ja.
Ook heel veel in mijn eentje gezeten. Dat is trouwens automatisch. Als je partner wegvalt, dan ben je opeens veel meer in je eentje. Maar los daarvan heb ik heel veel mensen opgezocht. Gewoon, dat heet, gezelligheid.
Ja, ja.
Dat was voor mij wel een houvast. Maar ik ben niet naar boeken gaan grijpen.
Nee, ik ook niet. Ik ben heel erg wel. Ik denk naar dat lichaam.
Vond ik ook wel heel duidelijk dat ik niet naar boeken greep.
Ja?
Ja.
Ja, dat, ja.
Maar dat niet, zeg maar, gooi de bullshit maar over je schouder. Dat herken ik heel sterk.
Het hangt natuurlijk wel een beetje van af wat je dan bullshit noemt. Want voor deel is zeg maar de zintuigelijke. Daar ben ik het ook erg in gaan zoeken. Hè. Dus het ruiken, het proeven, de aanraking, de natuur. Soort.
Dat heet bij mij eten.
Ja, eten. Ja, dat is zintuigelijk.
Ja. Dus dat is ook altijd een hele goeie bij mij.
Ja.
In alle opzichten.
Ja. Ja.
Maar vind je eigenlijk dat je dan een leuke mens bent geworden? Of een beter mens? Dat vind ik dan heel erg klinken alsof er een ideaal is. Maar ben je dan een fijner, lekkerder mens geworden? Leuker?
Dat zou je aan anderen moeten vragen. Maar,
want je zus die zegt dit. Ze is er redelijk uit. Het lijkt mij dat ze iets persoonlijker is geworden. En dat de manier waarop ze het formuleert, lijkt mij dat ze dat als een compliment bedoelt.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja.
Ja. Ja.
En dat, ervaar je dat zelf ook zo?
Ik vind het heel lastig over mezelf te zeggen. Maar ik denk wel dat ik. Dat je prioriteit wat anders komt te liggen. Dus dat je kiest onmiddellijk als je de keuze hebt tussen bijvoorbeeld nog een artikel of ik kan met de vriendin gaan wandelen. Ik ga met de vriendin wandelen.
Ja.
Dus daar word je aardiger van.
Ja. Ben je toch iets meer uit je hoofd gekomen?
Ja, of ik kan nu zelf even op een yogamat liggen. Of mijn dochter wil dat ik knuffels op school maak. Kom maar, ik ga knuffels op school maken. Weet je, dit is makkelijker. Die keuze is makkelijk.
Diezelfde zus zei ook tegen ons dat ze soms wel heel lastig vond om bijvoorbeeld naar zo'n serie die je hiervoor had. Dat was dezelfde serie, maar die ging over opvoeden. Om dan te zien hoe er bij jou thuis werd gefilmd en hoe jij zelf de opvoeding van je kind aanpakt.
Nou, pak je inderdaad precies die aflevering eruit waarin ik zelf ook heel moeilijk naar kan kijken.
Echt waar? En zij ook?
En zij ook,
En waarom is dat dan? Is dat dan te persoonlijk geworden?
Dat voelt wel zo. Dat voelt wel zo. Omdat
een beetje de schaamte voorbij? Of.
Ja, je kijkt hier zo echt in mijn keuken en hoe ik daar sta te rommelen met spaghetti en wat tomaatjes. En ja, dat voelt heel naakt. Ja.
En niet prettig naakt?
Nee, niet helemaal. Ik moet ook zeggen, ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op een uitzending als op die uitzending. En dan niet in positief zin. Mensen hebben zoveel meningen over opvoeden.
Ja, maar je ging met de billen bloot.
Ik ging echt met de billen bloot. Ik kreeg ook.
En je zei net, als ik met de billen bloot ga, dan maak ik wel iets authentieks. Dan maak ik wel iets wat ertoe doet.
Dat klopt, dat is ook zo. En soms.
Want ik vind dat wel grappig in spanning, zeg maar, met het boek. Het boek is na de serie gekomen.
Ja.
Stine Jens en Frank Meester, De Opvoeders. Dat gaat over opvoeden. En daar heb je natuurlijk weer helemaal de regie over welke boeken je uit de kast trekt. Welke filosofen je tevoorschijn haalt. De manier waarop je zeg maar ons toespreekt over opvoeden, daar ben je stabiel. Maar in die serie zagen we gewoon.
Ik denk
ook je gemodder.
Ja, maar dan ook echt mijn gemodder. Dus ik denk dat. Ik vond dat zelf ook moeilijk om te zien. En ook terug te zien. Ja. Ja,
en belt je zusje dan op en die zegt, ik weet niet of ik dit wel zo leuk vind.
Zeker. Oh. Zij is mijn liefste en hardste criticus. Ja. Dat ben ik ook voor haar. Ja.
Wat jullie in die serie deden en wat later tot een theaterprogramma is geworden en een boek. Want jullie staan, Frank Meester en jij moet ik dan zeggen, niet je zus en jij, staan op een toneel. Hè? Jullie vertellen hierover, jullie spelen hierover, zou je kunnen zeggen.
Ja, het is ook heerlijk om met Frank Meester te doen. Want hij zei, ja, Stine, maak je geen zorgen. Mijn gebodder is nog veel erger.
Ja, jullie zijn
ik
beide
heb twee zoons van 20 en 22. Ze zijn het huis nog niet uit. Ben ik een hotel voor mijn kinderen? Dus het was ontzettend leuk om dat met hem te maken. Te doen.
Want het gaat over de verwarring van de moderne mens. Het gaat over wat in dit boek ook helemaal komt van hoeveel geef ik toe? Hoe leg ik discipline op? Hoe streng ben ik? Je eigen onzekerheid, laat je die wel of niet aan je kind zien? Het is helemaal niet zo makkelijk om opvoeder te zijn, heden ten dagen.
Nee.
Waarom eigenlijk niet? Want ik had altijd het idee dat mijn ouders het, nou, met alle respect hoor, maar toch een beetje met de vinger in de neus deden.
Ja, maar en dat kan natuurlijk ook aan het tijdvak liggen. Ja. Dat heb ik ook het idee van mijn opvoeding in de zekere zin.
Mam, het was vast hard werken, maar toch.
Ja, het was, weet je, jaren 70. Die ouders gewoon lekker druk met zichzelf. En die kinderen die liepen zelf naar school en helemaal niet altijd ouderlijk toezicht. Dus dat is ook een kwestie van tijd. En ik denk voor een deel dat het nu zo moeilijk is omdat je uit dat je komt uit een tijdvak van dat vrije opvoeden, de jaren 70, 80. En er is weer een roep om autoriteit. En er zijn een soort ontsporingen bij dat opvoeden. Er worden boeken over geschreven. En de ouder van nu die staat op dat breukvlak. Die heeft en die vrije opvoeding meegemaakt, maar krijgt ook nu te horen, nee, je moet strenger zijn.
Mm-hmm. Want anders worden het verwende prinsen en prinsessen.
En dat is ook... Dat risico is ook reëel. Ja. Want veel ouders hebben het ook best goed voor elkaar. Kunnen kinderen alles geven als ze dat willen? Dus waarom zou je het niet doen? Er zitten bovenop die kinderen. Dus het is dat breukvlak wat, denk ik, opvoeden moeilijk maakt. En niet ieder kind heeft ook baat bij dezelfde opvoeding. En dus we hebben natuurlijk ook heel veel aandacht voor het individuele kind. Dus die universele regels er ook niet. En dan is er intussen ook nog eens een berg aan opvoedboeken die hele tegengestelde adviezen geeft. Dus je hebt meer die spirituele hoek die zegt, luister naar dat kind. Ja. Verbind je met je kind. Speel niet politieagent en ga niet roepen, nee, dat mag jij niet de hele dag, want dan krijg je een opstandige puber van.
Ja.
En je hebt meer die autoritaire kant die zegt, nee, wees duidelijk. Zeg precies wat de regels zijn. Communiceer die. Begrens je kind. Dus
als ik het op jou mag betrekken, want je geeft ook gewoon in het boek heel veel persoonlijke voorbeelden.
Ja.
Over drinkbekers die wel en niet aangeschaft moeten worden. Het kind, jouw dochter, die wel of niet pianoles daarmee door moet gaan zetten. Want er moet gewoon een uur per dag gestudeerd worden om er iets van te maken. Al die kwesties waar iedereen tegenaan loopt, die leg jij ook in dit boek, hè, licht je die toe. En dan maak je op mij de indruk alsof jij de touwtjes wel graag wil laten vieren.
Enorm graag.
Of dat je eigenlijk ook helemaal niet meer weet hoe je ze aan moet trekken? Of ben ik nou gek?
Nou, dat valt mee. Ja? Want ik het is wel degelijk zo dat ik ik laat soms de keuze bij mijn dochter. Bijvoorbeeld als het gaat om wat zij wil. Zij wilde op naailes. Nou, dat vond ik fantastisch eigenlijk. Ik denk, dit is wat zij wil. Dat stimuleer ik dan. Mm-hmm. Dus ik probeer dan wel echt die passie in die zij heeft uit zichzelf te faciliteren.
Piano is inmiddels de deur uit.
Die is de deur uit, ja. Want het werd gewoon veel te veel conflict.
Ja.
Ik dacht, nou, ik verpest voor de rest van haar leven muziek.
Want er moest natuurlijk muzieklessen, omdat dat heel belangrijk is.
Dus in die zin
is.
Zit er wel degelijk een filosofie achter dat zij zo duidelijk soms weet en articuleert wat zij wil, dat ik denk, ja, ik vind dat eigenlijk ontzettend leuk, die naailes. Dan kan ik wel willen dat ze heel genderneutraal op voetballen gaat of zo. Wat helemaal niet zo genderneutraal dan misschien. Maar dit komt uit haarzelf. Hartstikke leuk. Dat faciliteert.
En als ze qua gendervoorkeur alleen maar met Barbies wilde gaan spelen en in roze jurken lopen, vindt het ook oké?
Eigenlijk wel. Het is niet zo dat ik dat afkeur. Want een van de dingen waar ik bang voor ben, is dat zij dingen die als vrouwelijk worden bestempeld of meisjesachtig, bijvoorbeeld roze of met Barbies, negatief gaat duiden.
Mm-hmm.
Dus zij doet ook allebei hoor. Ze wil en technisch Lego en ze wil graag een roze jurk. Ze heeft allebei. Dus ik vind dat hele genderneutraal opvoeden best ingewikkeld. Ik vind een veel betere term genderbewust. Dus dat je bewust bent van de keuze. Maar wat ik zelf vroeger, ik ben genderneutraal opgevoed.
Dat was, en ook echt Scandinavisch?
Echt Scandinavisch. Dus echt tuinbroeken aan, een heel aseksueel kapsel.
Mannen zijn ook feministen.
Ja, weet je, en ik schaamde mij vroeger een beetje. Toen had ik heel stiekem van mijn zakgeld een Barbie gekocht en die heb ik verstopt. Maar ik dacht, dat kan niet, die Barbie. Die moet ik diep verstoppen, want dat is eigenlijk de bedoeling is dat ik met Lego speel en buiten ren. En ik dacht, nou ja, dat wil ik in ieder geval mijn dochter niet meegeven. Het is zeg maar bepaalde vrouwelijke kwaliteiten. Ja, we noemen ze vrouwelijk, hè? Dat wil niet zeggen dat alleen vrouwen ze doen.
Nee.
We hebben ze gewoon dat stempel gegeven.
Ja.
Dingen als koken, naaien, met kleren bezig zijn, creatief. Ja, dat vindt zij leuk. En ik wil niet dat ze van die dingen denkt. Dat
juist ze, die ze juist ook echt leuk vindt.
Echt leuk vindt dat ze minder waard zijn. Omdat ze als meisjes achter wordt gezien. Dat is het laatste wat ik wil.
Die generatie voor ons, ja, we hebben nog maar 2 minuten, maar we praten vast nog wel een keer nog een keer door. Voor ons, die had het over opvoeden is liefdevol verwaarlozen.
Ja.
En soms verlang ik daar ook wel naar. Als ik zie hoe iedereen streeft naar een perfectionisme. Zelfs in zijn ouderschap.
En daar bovenop zit. En meeknutselt.
Man, laat toch eens lekker los.
Ja. Nou, dat doe ik.
Ook eigenlijk maar
dat
heel
doe
weinig
ik. En dan zeg jij, je laat de touwtjes maar wat vieren. Hey, hallo.
Nee, maar je mag nooit met spaghetti gooien aan tafel.
Dat mag niet?
Nee, dat mocht bij jou thuis ook niet.
Absoluut niet. Maar dat zeg
gewoon. Echt no way.
No way dat er met eten gooit. Eet tafelmanieren, heel belangrijk.
Ja, is deens.
Echt. Ja. Nou, we roeren het met elkaar eens.
Ja. Oké, ga dan maar aan je tegelwerk.
Zeker.
Er zijn dus heel veel publicaties. Deze vrouw die heeft een heel relaxed leven. Die zit gewoon regelmatig in de tuin. Die wandelt. Maar die schrijft 5 boeken en maakt allemaal televisieseries. Bij de Human, NPO 2, 3:10 op aanstaande zondag deel 2. En dat gaat dan tot 4 keer door. Stine Jensen, wat ga je op je tegel schrijven? Je hebt hem meegenomen.
Ja, ik heb meegenomen. Het is van een kaart uit de box vol emoties. De kaart dagdromen. De vraag is, wat is je droom?
Ja.
En de achterkant van de kaart geeft je stof tot nadenken. En ik vond hem zo mooi. Ik dacht, hij is zo van toepassing.
Ja.
Pluk de toekomst vandaag.
Pluk de toekomst vandaag. Daarin zit in het heden leven en toch vooruitkijken. Hoe wil je het hebben? Er kan geen boeddhist tegenop, zou je bijna kunnen zeggen. Zeg ik wat provocerend. Dank je wel dat je hier was. Zometeen bureau Buitenland. Ik heb daar ook een briefje over. Chris Keijner gaat presenteren. En het gaat over extreem rechts in de Verenigde Staten. Over een senator met inheemse voorouders die uitschelden voor Pocahontas en anti-islam video's op Twitter delen. Dat soort dingen zijn aan de hand in Amerika. Zometeen na 8 uur hier op Radio 1. Stine Jensen, dankjewel. Leuk dat je er was.
Graag gedaan.
Dank mevrouw Jensen, dit was aflevering 4144. Morgen ontvangen we Meindert Thoma, beter bekend als Nederlands onbekendste popster. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Maak kennis met de Incompany-programma's van Management Boek. Kant-en-klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag, managementboek.nl/incompany.
Met Schoevers ben je meer waard. Want bedrijven staan straks in de rij voor wat je bij ons leert. Een vak waarin je op directieniveau meewerkt en al je talenten benut. Wij leiden support professionals en office managers op en garanderen hun een baan. Al meer dan 100 jaar. Dat maakt ons tot een begrip. Kies voor ervaring. Kies een opleiding van Schoevers.
Ik ben Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. Fijne opinie voor de feestdagen. In ons dubbeldikke winternummer, Heisa bij de HEMA.
HP De Tijd. Heerlijk, helder en een beetje brutaal.
Wil jij ook een opleiding met baangarantie en werkgevers die om je staan te springen? Meld je aan voor de Schoevers Meet & Greet op 16 december. Ga naar schoevers.nl.
Oh, we kunnen uit alle ziekenhuizen kiezen. Wordt gewoon vergoed.
Met een zorgverzekering van Ora kies je zelf wie jou behandelt. Vrije zorgkeuze. Altijd, overal. Bereken nu je premie op ora.nl. Ora. Direct geregeld.
Ja, de Messiah. Dat is binnenkort weer. En de best Messiah ever, volgens het Leids Dagblad, hoort u dit jaar in Utrecht, Rhenen, Amsterdam, Leiden en nu ook Groningen.
Halleluja.
Ga voor kaarten voor het allermooiste kerstconcert naar nputrecht.nl.
Ho, ho, ho. Oh, wacht, ik wil even stoppen. Wacht even, hier klopt helemaal niks van. Nee, een kerstboom is geen dennenboom, maar een spar. En bij Welkoop selecteren we alleen de allerbeste, allermooiste en de allervolste exemplaren. Dus haal snel jouw kerstboom bij Welkoop. Welkoop, verstand van tuinen, dieren en kerstbomen.
Scapino Ballet Rotterdam presenteert Scala. Dans, drama en live muziek van Combattimento. Scala, één brok barok. Kaarten via scapinoballet.nl.
NPO Radio 1.